Hey.
Hey. Kijk, dit was dubbel uitgedraaid.
Goed, we gaan starten, mensen. Het is 6:30 geweest. En er komt nog één heel belangrijk persoon binnen. Welkom.
We zijn beginnen met
Goed, goedenavond iedereen bij deze vergadering van de auditcommissie. Iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan de heren van Deloitte, de heer Reinhard van Vught en Rijn Hazen. We hebben een afmelding gekregen van Gert-Jan van Ochten. En voor de rest zijn wij qua raadsleden in ieder geval compleet vanavond. Ik wil overgaan tot vaststellen van de agenda van 15 oktober van vanavond. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Of kunnen we deze vergadering zo, deze agenda zo aanhouden? Ja, ik zie dat we volstaan met deze agenda aan te houden. Dat is prima. Dan gaan we door naar agenda punt 3. Het vaststellen van het laatste verslag van onze vergadering van 18 juni. Zijn daar opmerkingen of toevoegingen over? Op de eerste bladzijde. En op de tweede bladzijde. Niet? Nou, dat gaat allemaal heel vlot. Daarmee is het verslag vastgesteld. Dank aan de Griffie voor de opmaak daarvan. En dan komen we toe aan een belangrijk onderdeel van onze agenda vanavond. De toelichting op het auditplan 2025 door Deloitte. Ik neem aan dat ik Reinaert daar het woord over kan geven. Ja. Rijn gaat het presenteren.
Ja.
Prima. Nou, aan jou het woord, Rijn.
Voorzitter, dank voor de uitnodiging ook voor het toelichten van het auditplan 2025. Deze hebben we in concept al met u gedeeld en als het goed is, heeft u die ook kunnen doornemen of in ieder geval staat die in, op internet. Graag nemen wij even de belangrijkste zaken uit dit auditplan met u door. En daarnaast willen we u ook de gelegenheid geven om nog enkele speerpunten aan te dragen voor de jaarrekeningcontrole. En die punten die nemen wij dan ook mee in onze controle. En eventueel kunnen we daar apart ook nog over rapporteren in ons management letter of accountantsverslag. Als ik dan even ga naar bladzijde 3, daar vindt u de samenvatting van onze controle. Het begint daar linksboven met de materialiteit. Dat is voor boekjaar 2025 wel een belangrijke. Want zoals u misschien al weet gaat deze veranderen. Dat heeft te maken ook met de wijziging van het BADO. Dat houdt in dat waar eigenlijk afgelopen jaren de materialiteit, de goedkeuringstolerantie, die was vastgesteld op 1% van de lasten. Inclusief de toevoegingen aan de reserves. Dat is met ingang van 1 januari 2025 veranderd. Nu is het 2% van de totale lasten, exclusief toevoegingen aan de reserves. En wat daarbij ook belangrijk is, is dat tot nu toe was het 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden, de goedkeuringstolerantie. Maar dat verschil is nu gewijzigd. Fouten en onzekerheden worden nu bij elkaar opgeteld en daar geldt dan die 2% voor. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we voor fouten ietsje minder streng worden. Maar voor die onzekerheden worden we eigenlijk wat strenger. Wel belangrijk om te melden is dat de rapportagedrempel die blijft, daar gaat u zelf over overigens. Die heeft u op 100.000 euro gelaten.
Mag ik even de heer Van Rossum het woord geven? Heeft een vraag over de laatste.
Ja, over de vorige, over die materialiteit van 1% naar 2%. Dan zouden we verwachten dat het bedrag wat erbij staat verdubbelt.
De nuance is dat vorig jaar werd die 1% bepaald op basis van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. En die toevoegingen aan de reserves of die mutaties in de reserves die zijn bij uw gemeente, bij West-Betuwe, zijn die best wel hoog. Waardoor dat ook best wel een impact heeft op de uiteindelijke materialiteit. En nu, dus vanaf 2025, worden mutaties in de reserves niet meer meegenomen bij het bepalen van de materialiteit.
Kunt u verder gaan?
Oké. Dan ja, de samenvatting. Ik ga even verder naar pagina 4. Daar ziet u de controletijdlijn. Dat is eigenlijk ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dus we bespreken nu in oktober het auditplan. We starten ook aan het einde van deze maand starten wij met de interimcontrole. In december zullen we de concept boardletter opleveren en die zullen we dan ook met u bespreken. Ik denk in maart dat die op de agenda staat. En dan wordt in mei de jaarrekeningcontrole uitgevoerd. En in juni, eind juni, zullen wij ook het concept of het accountsverslag en de controleverklaring met u delen. Op pagina 5 gaan we nog even in op enkele belangrijke punten in het kader van fraude en compliance. Dat zijn wat algemene zaken waar wij als accountant altijd aandacht aan moeten besteden. Materialiteit op pagina 6 heb ik net zojuist al toegelicht. Pagina 7, dat gaat even nog in op de aspecten van de accountantscontrole. Verder ook niet heel bijzonder. Pagina 8 gaat nog over de reikwijdte van onze controle. En dan komen we eigenlijk bij pagina 9. Dat is de belangrijkste pagina. Daar staan de belangrijkste aandachtsgebieden voor de jaarrekeningcontrole. Dat hebben we even aangestipt waar we dit jaar ook extra aandacht aan besteden. Zoals elk jaar, dat is ook vanuit de controlestandaarden, besteden we extra aandacht aan management override of controls. Dus dat gaat er eigenlijk om van in hoeverre is het management in staat om de reguliere algemene beheersingsmaatregelen te omzeilen. Daar hebben we extra aandacht voor. Verder hebben we verhoogde aandacht voor posten waar een schattingselement in zit. De reden daarvoor is omdat ja, met een schatting dan zijn die ook die posten te beïnvloeden. Prestatielevering van de inkopen, dat is ook een punt wat afgelopen jaren steeds terugkomt. Daar is de organisatie ook druk mee bezig en ook Monique heeft daar ook wel de nodige beleidsstukken voor opgesteld. Dus daar zullen we ook weer aandacht aan besteden. Evenals beheersing en verantwoording van de subsidiebaten en de SPUCs. Dus die zitten met name ook in de CISA-verantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording, dat blijft ook een belangrijk aandachtspunt. Dat was vorig jaar voor het eerst dat deze in de jaarrekening zat. En dat zal dit jaar opnieuw het geval zijn uiteraard. En IT, dat blijft ook een belangrijk aandachtspunt. En dan verder komen we bij de speerpunten. Dus daar is eigenlijk de vraag aan u als auditcommissie. Heeft u daarover nagedacht en heeft u wellicht specifieke punten die u aan ons wil meegeven?
Ik kijk even rond. Ik begin hier even links. Zijn er speerpunten bij de heer Van Rossum die hij graag wil benoemen?
Er wordt best behoorlijk gestuurd. Onderuitputting van posten. En ik denk dat het dan ook heel belangrijk is om daar een financiële oogpunt sturing op te hebben. Dus dat zou wat mij betreft een speerpunt mogen zijn om daar extra aandacht aan te geven. Dat ook een heel belangrijk instrument is in onze bezuinigingsopgave.
Ja, leuk te maken, Anne. Leg nog eens uit wat je echt bedoelt. Gewoon even open praten. Ja, onderuitputting snap ik, uiteraard.
Oh, zet hem aan. Heel veel posten worden niet opgebruikt. Dus onderuitputting. En daar wordt nu heel erg op gestuurd. Op het bewaken van die budgetten. De verantwoording onderweg om dat strakker te krijgen. En ik denk dat je dan ook financieel moet kijken. Van, maar wat voor effect heeft dat nu?
Wordt nog even aangezet hoor. De heer Van Brugge.
Moeten we via u praten, voorzitter? Op de echte manier. Dat vind ik wel leuk. Ik zit even hard op te filosoferen van hoe dat nou. Dat is ook echt een operationeel uitdaging voor de hele organisatie. Uiteraard zie je overal. Maar hoe zie je nou de rol van de accountant op dat vlak?
Goeie vraag. Goeie vraag. Ik bedoel, het is, er zitten natuurlijk heel veel financiële kanten aan. En daarom gooi ik hem hier op tafel. Maar daar heb ik ook, zo diep heb ik er ook niet over nagedacht. Dat zeg ik heel eerlijk. Dus heel goed om het hier met elkaar te bespreken. En te kijken, van, joh, wat kunnen we daarmee? Of wat kan de accountant daarmee?
Ja, dat is prima. Ik zie ook de heer Van den Boog. Dus wellicht wil die daar iets over opmerken.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me zomaar indenken dat op het moment dat je onderuitputting op bepaalde gebieden hebt, dat het sommige grenzen van bepaalde financieringstromen wat poreus kunnen zijn. En dan kan er soms iets een beetje daarin omgekat worden. Net zoals dat er nu binnen de, laten we zeggen, daar waar het geld is, daar zie je dat ook de activiteiten, die trekt dat automatisch aan. En het kan zijn dat die eigenlijk inderdaad toch bij een andere set van activiteiten hoort. En dan heb je dus een rechtmatigheidsvraagstuk.
De heer Verhossen.
Ja, wat ik me dan afvraag, is dat zo? Kunnen er zomaar posten omgekat worden? Ik denk dat dat, als het goed geregeld is, is dat niet aan de orde. Zou dat niet direct aan een risico mogen zijn, maar natuurlijk wel goed voor accountant om daar toezicht op te houden en daar een oordeel over te geven.
Mag ik er een reactie van u hebben?
Nou, ik snap het punt, want wij hebben een aantal jaren al aandacht gevraagd voor de grote afwijking tussen de realisatie en de begroting. Daar komt dit punt uit voort, want je zag met name aan de lastenkant dat dan de besteding van de lasten ver achterblijft ten opzichte van met name de gewijzigde begroting. Dus vanuit dat punt herken ik het punt. En wat wij zeker bij onze controle zullen doen, en dat is misschien ook een antwoord op uw vraag, is de maatregelen die intern genomen zijn om te kijken of die al effect opleveren. En dat is denk ik ook wat u vooral beoogd heeft van nou, de accountant heeft daar 2 jaar lang wat over gezegd. De organisatie heeft erop gereageerd vorig jaar. Zien wij daar effect van? Ik meen overigens al een heel klein beetje effect te zien, want ik heb namelijk jullie cijfers 26 en 25 even bekeken. En in 25 hebben jullie duidelijk minder begrotingswijzigingen vastgesteld. Dus ik heb de indruk dat de eerste vrucht al zichtbaar is. Dan moeten we nog even wachten tot de jaarrekening komt. Maar zeker. En het tweede punt inderdaad, wat ook net werd aangegeven rondom die rechtmatigheid. Ja, wij zullen uiteraard wel kijken als er sprake is van budgetoverheveling. Of dat natuurlijk wel binnen de regels gebeurt die binnen de gemeente, met name ook door uw gemeenteraad op dat vlak zijn gesteld. En ik denk dat als we zo het speerpunt adresseren, dan denk ik dat we recht doen aan de vraag die gesteld is.
Horik.
Ja, het klopt inderdaad. Ik ga er zo meteen natuurlijk ook iets over vertellen in de toelichting op de bestuursrapportage en de begroting. Wat je ziet is dat we wel steeds beter worden in het lopende jaar al een voorspelling doen over het eindresultaat. Dat hebben we vorig jaar al in gang gezet en nu zie je dat weer, dat er toch weer een fors voordeel bij de tweede bestuursrapportage gemeld wordt. Wat we nog beter kunnen doen en waar we een beetje van af willen, is het patroon dat we eerst bij de eerste bestuursrapportage vooral nadelen melden en bij de tweede bestuursrapportage dan voordelen. Want we denken dat er posten zijn die we eigenlijk eerder kunnen zien aankomen. Dus dat is onze verbeteractie voor volgend jaar. Maar in ieder geval, in het lopende jaar zien we al een andere trend dan voorgaande jaren. En ook in de begroting, we hebben ook scherp gekeken naar bepaalde hele grote budgetten die elk jaar overbleven en die ook niet realistisch begroot waren in 1 jaar, om die over een wat langere periode uit te smeren. Dus we werken eraan en ja, het kan ook nog beter.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Het punt wat de heer Van Rossum aangaf, die onderuitputting, dat staat dan genoteerd, hè, als specifiek punt, zeg maar, waar Kant ook zegt, van, daar kan ik, als het zo geadresseerd wordt, iets mee. Mevrouw Boerookhuizen, zijn er nog speciale speerpunten vanuit uw aandachtsgebied?
Ja, ik weet niet of dat bij hier thuis hoort of ergens anders, maar het hele sociaal domein is natuurlijk een heel grote pot van onze begroting. En we zijn erop aan het sturen, hè, om dat beter te doen. Maar ik heb ook geen idee of dat eerder iets voor de rekenkamer is achteraf of zo. Maar het feit dat je minder geld uitgeeft, wil niet zeggen dat je, hè, dat je dus binnen de begroting blijft, wil niet zeggen dat je de het werk doet wat nodig is. Dus dan denk ik meer aan zijn dan de hele wachtlijstproblematiek. Maar ik heb geen idee of dat iets is wat hier thuis hoort, of dat je dat op een andere manier. Want als je wachtlijsten hebt, ja, dan geef je dus geen geld uit aan zorg die eigenlijk wel nodig is. En dan lijkt het alsof je goedkoop bent. Of binnen de begroting. Maar geen idee of dat iets is waar jullie naar kijken.
Heer Van Vught, kunt u daar een toelichting op geven?
Ja, dit is een onderwerp waar we inderdaad niet op gericht zijn. Dit is wat meer eventueel een 213a-onderzoek van het college. Daar zou er gericht op kunnen zijn. Dat is misschien nog de meest efficiënte manier. En het zou eventueel door de rekenkamer kunnen worden gedaan. Omdat dit is echt een doeltreffendheidsvraag. We besteden minder geld, maar worden nog wel steeds de doelen die we met elkaar hebben geformuleerd gerealiseerd.
Nou, ik vroeg me af, geldt het dan ook niet voor onderuitputting? Want onderuitputting is, je besteedt niet al het geld. Maar we hebben een presentatie gehad ook over het wegenonderhoud. En dat is de kwaliteit heel erg naar beneden gegaan. Dat is eigenlijk doordat we de potjes niet gebruikt hebben. Dus uit onderuitputting zou je kunnen concluderen dat we niet doen.
Dat kan een conclusie zijn, maar wij constateren dan alleen wat zijn de oorzaken van de afwijkingen van een budget. Dat kan bij het sociaal domein ook. Maar of daar dan vervolgens het beleid wel of niet is geslaagd met dat minder uitgeven, ja, dat is echt een doeltreffendheidsvraag. En dat is wat meer rekenkamer of het college. Wij kunnen wel constateren dat er sprake is van onderbesteding en waardoor dat is ontstaan. Maar niet de vraag van, ja, en zijn daar dan ook de doelen niet mee gehaald? Die vraag gaan wij niet beantwoorden. En dat is denk ik bij het sociaal domein, wil u dat vooral weten? Van, we hebben minder geld besteed, maar hebben we wel de wachtlijsten weggewerkt? Hè?
Ja, dank u wel voor de toelichting. Ik hoor ook zeggen dat het wellicht iets voor de rekenkamer kan zijn. Er komt binnenkort een avond, hè. Het wordt nog in de agendacommissie ingepland, zeg maar. Ik meen in november dat de bedoeling is, waar de raad betrokken wordt zo van wat willen jullie met die onderzoeken. Dus misschien is dat ook een goede aangelegenheid om dat te benoemen. Dan ga ik nog even naar de heer Van der Boogaard of die speerpunten wil benoemen.
Dank u wel. Waar ik vooral naar kijk, naar de bouwopgaves die we hebben. Het grondbeleid, dat is altijd natuurlijk een punt van aandacht waarvan ik denk van, dat zou ik altijd graag goed in controle willen zien. Ook met de verdere plannen die er zijn. Kijk, een deel van die cyclus kan pas volgende rondes afgemaakt worden. Zeker als Honsgemet Noord en dergelijke ook loskomt. Dan hebben we het echt over serieus geld.
Ja, dank u wel. Het was overigens ook grondbeleid wat ik ook als speerpunt wou benoemen, zeg maar. Ik heb straks nog een ander. De heer Van Brughem.
Grond en sociaal domein. Laat het weten. Dus blijft eigenlijk over verbonden partijen. Of we daar. Ja, dat is een beetje ver weg natuurlijk allemaal. En dat blijft het ook. Maar toch, ja. Het grip daarop hebben we natuurlijk. Ja, formeel hebben we dat wel. Maar informeel helemaal. Ik moet het natuurlijk heel zachtjes zeggen. Het is openbaar. Is natuurlijk heel beperkt. De risico's die daar aan vast hangen zijn best groot. Ook continu voor onze gemeente. Wat kunnen we daarmee als vraag richting de accountant? Is mijn vraag aan u, voorzitter.
Nou, risico's zijn er natuurlijk heel veel, hè, bij die verbonden partijen. Het gaat erom hoe heb je voldoende grip erop om dat goed al van tevoren met de deelnemende gemeente te kunnen constateren en proactief, zeg maar, met het bestuur daarover te hebben. Dat is natuurlijk 2 jaar geleden goed in gang gebracht, hè, met raadsleden die ook in het voorportaal zitten en aanschuiven bij de gemeenschappelijke regelingen. Of dat op dit moment al heel effectief functioneert, dat weet ik niet. Ik denk bij de ene gemeenschappelijke regeling wel en bij de ander weer wat minder of helemaal niet. Maar dat zijn wel de belangrijke signalen die we eigenlijk op moeten pakken. Tot zover eigenlijk mijn reactie. En ik zou eigenlijk aan Deloitte willen vragen van, kunnen jullie met zo'n speerpunt iets in de accountantscontrole?
Nou, als dit een speerpunt is, dan kijken wij altijd. Dan zijn er een paar invalshoeken waar wij naar kunnen kijken. Dat is, wij noemen dat altijd, hoe is de sturingsrelatie met verbonden partijen ingericht vanuit de gemeente? En dan kijken wij altijd naar punten als hoe ziet de informatievoorziening eruit? Gebruikt u de instrumenten die u heeft om invloed aan te wenden? En dan ben ik ook altijd eerlijk om te zeggen, ja, dat als u in de veiligheidsregio, daar heeft u weinig invloed. Gewoon formeel, maar waarschijnlijk ook informeel. Dat is wel een belangrijke erbij. En een derde is, hoe wordt er omgegaan met risico's vanuit verbonden partijen? Dus met andere woorden, hoe ziet dat eruit? Ja, dat zijn de 3 invalshoeken die we natuurlijk kunnen bekijken als speerpunt van hoe dat in West-Betuwe functioneert. En waar we eventueel opmerkingen bij hebben qua informatievoorziening, risico's en de wijze van gebruik van inzet van instrumenten.
Ja, als ik dan nog even een wedervraag moet stellen. Ook die gemeenschappelijke regelingen hebben natuurlijk een accountant, hè, die ook die risico's signaleert en benoemt en onderzoekt en dergelijke. Ja. Is dat in de praktijk, is dat voldoende, denken jullie? Of spelen er nog speciale risico's die wellicht dan niet benoemd zouden worden?
Ja, er zijn wel meer risico's te benoemen. Ik noem altijd maar ook het risico van de dubbele petten. Ik heb dat ooit een keer 2 voeten in 1 sok genoemd. Die je als gemeente altijd hebt. Daar kun je wel iets naders over zeggen. Van hoe heeft u dat als gemeente georganiseerd? Is er bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid gemaakt tussen, ook ambtelijk, maar ook bestuurlijk, tussen, zeg maar zeggen, de wethouder die over de inhoud van zo'n verbonden partij gaat en een wethouder die let op de eigenarenrol van een verbonden partij, gemeenschappelijke regeling. Nou, dat zijn governance vragen. Dat gaat wat breder dan de accountantscontrole. En dat geldt ook wel een beetje rondom het gebruik bijvoorbeeld van de instrumenten in de wet gemeenschappelijke regeling. Ja, daar kun je natuurlijk als gemeente wat nader op inzoomen. En dat staat wat los van de accountscontrole bij zo'n gemeenschappelijke regeling zelf. Even het algemene rode draad in Nederland is wel, dat is teleurstellend, dat de wetgever die heeft in 2021, ja, Tom, even is me even ontschoten, hebben die de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regeling van kracht laten komen. En daar zitten allerlei maatregelen in om met name de gemeenteraden beter in positie te brengen rondom gemeenschappelijke regelingen. En de conclusie nu is dat daar landelijk bijna geen gebruik van is gemaakt. Dat al die gemeenschappelijke regelingen, de GR, het reglement, netjes hebben aangepast. Maar het is gebleven zoals het was. En nou, het rijmpje kunt u verder wel. En dat is natuurlijk teleurstellend, want dat was natuurlijk niet de bedoeling van deze wetswijziging. Daar was wel de bedoeling om gemeenteraden wat meer in positie te brengen. Maar dat is gewoon niet gelukt, of tot dusver onvoldoende gelukt.
Ja, dank u wel voor je toelichting. Dat betekent dat de speerpunten die de heer Van Brughem noemt, zeg maar, dat we die dan toch niet echt als speerpunten laten onderzoeken, zeg maar. Omdat het, ja, te algemeen meer in de covenant zit, zeg maar. Hè. Dus de aansturing, dat we daar meer op gaan letten en misschien meer kritische vragen vanuit de raadsleden van de gemeenschappelijke gemeentes in die gemeenschappelijke regelingen die vragen laten stellen. En daar gewoon aan de voorkant, zeg maar, wat strakker op moeten gaan zitten. Nog meer, de heer Van Brughem.
Pucht zei over de omgang met risico's.
Ja.
Dit is wel een element wat, zeg maar, vanuit de gemeente relevant is. En dat is anders dan, ja, ik zou het wel fijn vinden om daar een handvat. Ik zou de nieuwe gemeenteraad wel een handvat willen gunnen.
Dank u wel, voorzitter. Ik deel de mening van de heer Van Brughem. Maar misschien kan het ook nuttig zijn om via de rekenkamer eerst een soort onderzoek verder te doen. En dan ook dat met name inderdaad ook, dan gericht inderdaad ook dat in een soort onderzoekskalender te brengen. Om vervolgens inderdaad ook beide kanten te kunnen bekijken. Enerzijds de financiële kant en anderzijds ook de kwalitatieve kant.
Ik heb inderdaad genoteerd dat dit wellicht ook iets voor de rekenkamer kan zijn. Uiteraard, we hebben dan binnenkort een avond voor de gemeenteraad over. Dan zullen we dat zeker naar voren brengen en dan kijken of de rekenkamer daar ook iets mee kan. Hè, met de onderzoeken die ze volgend jaar willen doen. Dus prima, prima opmerking. Ja? Die gaan over de eigen agenda, maar uiteraard, en dat zullen ze ook toelichten, zeg maar. Ze zijn niet helemaal doof voor wat de gemeenteraad wil. Hè? Dus, de heer Den Dikke.
Zie doen. Ik ben eigenlijk in zijn algemeenheid wel benieuwd naar de ideeën van Deloitte zelf, als het gaat om speerpunten. Als Deloitte onze huishouding ziet, wat komt er dan bij jullie op? En het tweede is, als onderwerp, we hebben een, zeg maar, een huishouding van reserves. We hebben heel veel bestemmingsreserves. We hebben natuurlijk een grote risicoreserve. Is het, zeg maar, het huishouden van onze reserves, is dat ook niet een onderwerp om eens wat nader op in te zoomen? We hebben intern wel eens gezegd, moeten wij niet naar wat minder reserves? Moeten we niet eens wat strenger zijn voordat er een bestemmingsreserve mag ontstaan? Moeten we bestemmingsreserves niet korter in stand houden? Dat soort vraagjes. Ben ik wel benieuwd naar.
Nou, dat is een hele zinvolle opmerking en dan ga ik even door van, dat was ook een van mijn speerpunten. Ik dacht van, maar dit wordt meer in de algemeenheid getrokken, hè, door de heer Den Dikke. Ik had zoiets van, de risico's die wij bijvoorbeeld bij Spijk lopen, dat is vorig jaar gedaald. Nu krijg je weer signalen van dat dingen niet goed lopen, dus wellicht, hè, dat die reserve weer omhoog moet. Maar in zijn algemeenheid kan dat natuurlijk op meerdere onderdelen spelen. Dus ik heb er wel behoefte aan dat er wat meer informatie komt vanuit die reserves. Ik snap hoe die methode met de Monte Carlo methode wordt gedaan en dergelijke. Maar hoe we daar meer grip op krijgen, dat we als gemeenteraad ook zeker weten van, nou, dit is volgens de huidige toepassing en de grondslagen echt voldoende reserve voor Spijk en voldoende voor te bouwen woningen en dat soort dingen. Want anders blijft het een beetje in het luchtledige hangen, is mijn idee. Hoe kijken wij daar tegenaan als mede-raadsleden? De heer Van den Booghaart.
Dank u wel. Ik ben het daar mee eens, uiteraard. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is wat we met elkaar eerst goed moeten verkennen voordat we inderdaad tot een misschien iets andere inrichting kunnen komen. Maar laten we dat zeker doen.
Oké, dank u wel. De heer Van Rossum.
Ik ben het er ook wel mee eens. Ik denk dat er een heel duidelijk onderscheid is tussen risicoreserves en bestemmingsreserves. En bestemmingsreserves ligt meer in wat Piet Jan al aangaf, van houden we niet te hoge reserves aan en houden ze niet te lang aan. Risico's, dat is een schatting van hoeveel risico lopen we hiermee. En ik denk dat het dan vooral belangrijk is dat er ook iemand over de schouder meekijkt, onze accountant. Yo, hoe doen jullie dat nu? Hoe maak je die schatting? En om daar eventueel eens een vinger bij te leggen van, joh, maar voor mij kan dat anders. Of is dat, doe je het te streng of doe je het juist niet streng genoeg? Dus ik denk dat het een hele goede is om daar ook een speerpunt van te maken.
Ja. Ja. Mevrouw Boer-Rookhuizen.
Ja, ik was eigenlijk altijd wel blij met die bestemmingsreserves. Maar dat had dan ook meer te maken met onze beheerplannen en wat er allemaal aan zit te komen. Dus voor mij, ja, en er is nu ook met de laatste vorige begrotingen of de perspectieven, nou, er is goed naar gekeken. En er is al op ingeteerd volgens mij, realistischer begroot. Dus ik weet niet of je daar nou zoveel aandacht nu nog aan moet besteden. Ik ben toch altijd wel blij dat wij dat hadden. En bijvoorbeeld ik weet dat de voormalige gemeente Lingewaal dat niet had. En dan moest er opeens uit de algemene middelen iets gehaald worden, omdat er toch iets gedaan moest worden. Dus ik ben altijd blij geweest met het beleid van beheerplannen. En wanneer ga je wat doen en dat het niet helemaal uitgeven is vaak meer omdat we het niet toekomen aan, nou, omdat het niet genoeg mensen zijn, ja, of wat dan ook. Maar de risico's, ik dacht dat onze algemene reserve gewoon de risicoreserve was. We hebben toch niet een aparte bestemmingsreserve voor Spijk? Dat is toch onze algemene reserve? Dus dan gaat het toch veel meer om of de risico's goed ingeschat zijn. En ik ging er eigenlijk vanuit dat we dat toch wel altijd aardig deden. Ja, maar of we daar dan nu extra aandacht voor moeten hebben, dat vraag ik me dan af. Wat?
Waardering op.
Ja, dat bedoel ik. Dus dan denk ik, hou het dan bij de speerpunten.
De heer Van Vught, die wil graag.
Ja, mag ik het samenvatten dat wij in onze controle aandacht besteden aan die onderuitputting. En dan met name gericht op de maatregelen om die onderuitputting tegen te gaan. Hè. Zoals ik eerder zei, dat is eentje. Het tweede speerpunt wat ik gehoord heb is met name grondexploitaties. En dan de interne beheersing daarvan. Nou, dat was altijd al een sterk punt in onze controle. Maar laten we dat ook expliciet maken en ook daar ook expliciet over rapporteren. En een derde die ik dan hoor is wat mij betreft dan een stukje risicomanagement en de vertaling naar de reservepositie. En wat wij wellicht ook wel kunnen doen, een beetje in de slipstream hiervan, is kijken naar hoe met de andere bestemmingsreserves wordt omgegaan. Dus hoe kijken wij daar tegenaan? Zitten daar niet onnodige potjes of hoe ook? Dus wat mij betreft doen we dat. En wat ik tenslotte nog wel zou willen doen een keer, als jullie dat op prijs stellen. Wij maken natuurlijk zelf ook altijd een risico-inschatting van de verbonden partijen. Want die hebben wij voor onze controle natuurlijk ook gewoon nodig. En daar wil ik best wel een keer in deze auditcommissie een keer laten zien hoe wij dat aanvliegen. En hoe wij naar de jullie verbonden partijen kijken. En waar wij denken dat de gemeenteraad, schuinstreep het college, verhoogde dan wel verlaagde aandacht zou moeten besteden. En dat kan voor jullie een handvat zijn om te zeggen, maar dat helpt ons om misschien naar bepaalde verbonden partijen andere vragen te stellen rondom governance en informatie en risico's.
Dat lijkt me in ieder geval een welkome suggestie. Mevrouw Boer-Rookhuizen.
Nou, ik wil wel mee, als dat op de agenda komt, of we dan ook expliciete raadsrapporteurs uitnodigen van de verbonden partijen.
Ja prima. Dat lijkt me inderdaad ook een hele goede suggestie. Dan hebben we denk ik de benoeming van speerpunten voldoende besproken. En dan kunnen we doorgaan naar agenda punt 5... Ook weer een presentatie door Deloitte, doorkijk van de financiële situatie. Als het goed is die presentatie gemaild. En kunnen jullie hem vanuit de mailbox openen.
Ja, en we hebben hem hier op scherm.
Hij wordt ook gepresenteerd. Goed, wie mag ik het woord geven? Heer Reinaert. En dan krijgen we een mooie presentatie vanuit de gemeente Schathemelrijk.
Ja. Nee, dankjewel. Dit is een beetje ook een aansluiting op een toezegging van de vorige keer om wat nader op jullie financiële beeld in te gaan, wat diepgaande. Wij hebben dat gedaan. Het zijn best een aantal slides, maar daarmee hoop ik jullie ook wat te helpen in de richting van jullie begrotingsbehandeling, die volgens mij om 8:00 op de agenda staat, maar ook de komende weken. Hebben wij wat diepgaander naar die financiële positie gekeken en daar heb ik gelukkig ook nog de begroting van 26 bij gekregen en uiteraard de laatste bestuursrapportage. Ja, dit is een plaatje, platzak, schat hemeltje rijk. Dat is een plaatje uit het Financieel Dagblad. Dat gaat een beetje om de vraag, zijn gemeenten nou rijk of zijn gemeenten nou arm? Nou, uiteindelijk moet u dat zelf beoordelen, wat u vindt van West-Betuwe. Maar ik zal er zometeen ook wel iets van zeggen, hoe ik er naar kijk. Misschien ook even goed op het volgende plaatje, het landelijke beeld. Wat landelijk heel erg opvalt, dat is met name de bovenste regel. Dat is het exploitatiesaldo. En daar ziet u staan dat de gemeenten de afgelopen jaren heel veel geld hebben overgehouden bij de jaarrekening. En dat is voor 2024 is dat opnieuw 2 miljard over. En die vele, die hoge overschotten bij de jaarrekening, die hebben er ook toe geleid, regeltje 2, dat het eigen vermogen van gemeenten enorm, dus dat zijn de reserves, dat die enorm zijn gegroeid. En die zijn gegroeid naar inmiddels ruim 43 miljard euro. Van 30 naar 43.
De heer Ruben van der Boogaard.
Dank, daar heb ik ook direct een vraag over. Omdat dit is allemaal natuurlijk in nominale bedragen genoemd. Dus het inflatiepercentage, als je het er overheen doet, dan kan je ook je afvragen van wat koop je uiteindelijk als gemeente met die miljoenen euro's. Want als ik de inflatie hier overheen zou trekken, dan zou ik juist van 2022 op 23 een negatief resultaat hebben.
Nou, de jaren 19 tot en met 21 was de inflatie heel laag. Zo'n beetje onder de 2%. Vanaf 2022 was de inflatie 10%. He, dus naar 23 toe zou je dat kunnen corrigeren hiervoor. Maar neem niet weg dat in de totaliteit, als je die jaren ziet, is gewoon het eigen vermogen van gemeenten enorm gegroeid. Ook als je hem corrigeert voor inflatie, dan nog is er gewoon heel veel geld overgebleven. Ja. Nou, dat heeft ook de solvabiliteit enorm doen stijgen. De solvabiliteit, dat is de verhouding tussen reserves en schulden. Simpelweg gezegd, een solvabiliteit van 50% wil zeggen dat de gebouwen, de wegen, de straten, de pleinen, alles wat op de balans staat, dat dan voor de helft met reserves is betaald en de andere helft is dan betaald door het aantrekken van leningen bij de bank. Maar ja, doordat die reserves zo sterk zijn gegroeid, is het duidelijk natuurlijk dat die solvabiliteit is toegenomen naar 40%. Dan komen we bij West-Betuwe. In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat de gemeente West-Betuwe, dus even heel kort samengevat, de financiële positie van de gemeente West-Betuwe is echt gezond. Kom zo verder. Ik ga zo eentje verder hoor. Die is echt gezond, die financiële positie. En met name de begroting 26 laat ook eigenlijk naar de toekomst toe best een goed, positief financieel beeld zien. En daar heeft natuurlijk echt bij geholpen dat het Rijk toch weer met heel veel extra geld over de brug is gekomen in 25. Maar wat ook natuurlijk helpt is dat jullie de afgelopen jaren best een intensieve discussie met elkaar hebben gevoerd. Ook maatregelen hebben genomen, keuzes hebben gemaakt. Ook het hele portfolio management wat in de organisatie speelt. Ja, dat heeft daar ook toe bijgedragen. Dus jullie begroting 26 laat ten opzichte van vorig jaar echt een duidelijk gezonder toekomstbeeld zien. Waar jullie afwijken ten opzichte van het landelijke beeld, wat ik zojuist schetste, dat komt in het volgende plaatje wel goed tot uitdrukking. Dat is eigenlijk op twee punten. Waar jullie wat afwijken ten opzichte van het landelijke beeld, dat is denk ik waar meneer Van der Boogaard misschien ook wel op refereerde, dat is dat gemeente West-Betuwe de afgelopen jaren juist een negatief exploitatieresultaat liet zien. In tegenstelling dus tot die enorme hoge resultaten van die andere gemeenten, was dat in West-Betuwe anders. Dus met andere woorden, uw baten, uw inkomsten, die besteden u ook echt. Ja, dat u vervolgens ook nog veel meer raamde, dat is de discussie rondom de onderuitputting. Maar de afgelopen jaren was het bij West-Betuwe wel het geval dat wat er binnenkwam aan inkomsten, dat werd in feite ook wel besteed. Alleen u begrootte nog veel meer bestedingen. En dat ziet u terug in dat regeltje exploitatieresultaat. Dat ziet u 3 keer op rood staan. Daar komt dat in tot uitdrukking. En dat wijkt wat af van het landelijke beeld. En ik kom zo meteen wel op terug van hoe ziet het dan in de begroting 26 uit. Maar ik kan u wel voorspellen en verklappen dat wat u gedaan hebt de afgelopen jaar, plus meevallers van het Rijk, hebben ertoe geleid dat dit beeld wel verandert naar de toekomst toe. En het tweede wat West-Betuwe duidelijk heeft gedaan, dat is netto investeringsquote. Dat zegt iets over de hoogte van de investeringen die u heeft gedaan in wegen, straten, pleinen en gebouwen. En dat was in West-Betuwe ook hoger dan het landelijke gemiddelde de afgelopen periode. Dus kort samengevat, daar, op deze twee punten wijkt u af van het landelijke beeld. wat naar binnen kwam, gaf u ook daadwerkelijk gewoon uit aan de bestedingen. Bij u dus geen grote positieve resultaten. Dat is één. En twee, u investeerde fors in voorzieningen in de gemeente. Nou, dan nog iets over die algemene uitkering. Hier bovenste regel, dat is de algemene uitkering landelijk. Ja, dan ziet u dat die stijgt van 31 miljard in 2019 naar 47 miljard in 2025. Dat is een toename van 54%. En wat je ook ziet in de jaren daarna, dat is dat wel de stijging van die algemene uitkering duidelijk afvlakt. Het ravijn is wel weg. He, er is geen ravijn meer, maar wat er natuurlijk wel is dat duidelijk de stijging, de groei van die algemene uitkering, die is er wel wat uit. En natuurlijk kan dit nog veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van de economie, afhankelijk van de ontwikkeling van de inflatie. Maar er zit wel duidelijk een afvlakking in. Nou, en als we dan, vervolgens heb ik even gekeken naar West-Betuwe, hoe is de algemene uitkering bij u ontwikkeld? Nou, die is ontwikkeld van 66 miljoen. In 2019 naar 99 miljoen in 2025. En dat is een stijging van 50%. Nou, u heeft dus relatief iets minder, iets lagere stijging dan het landelijke gemiddelde. Nou, dan ga ik in deze West-Betuwe, dan ga ik er heel even bij staan om dit even te duiden. Want dit is het saldo van baten en lasten. Dus dat is in feite de zuivere baten en de zuivere lasten van de gemeente West-Betuwe. Zonder dat er ook maar iets in de reserves gebeurt. En dan kijk ik even naar die werkelijkheid. En dan zie je dat die werkelijkheid, dat die eigenlijk altijd een beetje zo rond de nullijn zit. En dan met name in de jaren 23 en 24 ziet u dat dat 698.000 en 711.000 euro nadelig is. Dat is dus dat afwijkende beeld van landelijk. Want dat zijn gewoon allemaal dikke zwarte cijfers, waarbij de baten veel hoger zijn dan de lasten, de reserves dus enorm zijn gegroeid. Ja, dat was bij West-Betuwe echt anders, want u teerde een heel klein beetje in die jaren. Zei je dat het maar ongeveer 7 ton is, dat is natuurlijk op uw begroting niet zoveel, maar het is wel een wat afwijkend beeld van het landelijk gemiddelde. En de groei van uw reserves, 25 miljoen ongeveer, ja, dat zit hem echt natuurlijk in die Eneco-uitkering die in 2020 zat. Dat is dat ene punt wat ik maakte. Maar daarboven, en dat is het punt waar de heer Van Rossum ook terecht weer even aan refereerde. Ja, in uw begroting zit een nog veel groter verschil tussen de begrote lasten en de begrote baten. Pak ik maar even weer 24. Ja, dan ziet u dat 17 miljoen nadelig was. Dus u teerde dan volgens de begroting 17 miljoen in op de reserves. 17 miljoen meer lasten dan baten. Ja, en u ziet dat daar zit die onderuitputting. Ten opzichte van de begroting is het gewoon duidelijk minder besteed. Maar dat is in zekere zin ook alweer gelukkig. Omdat daardoor natuurlijk het exploitatieresultaat beperkt nadelig was. Nou, dan zie je rechtsboven zie je de ontwikkeling van dat resultaat naar de toekomst toe. Ja, en dan zie je met name in de jaren 25, nou, dat is heel beperkt met 2 miljoen. Dat komt met name door het vele extra geld van de septembercirculaire en ook wel de meicirculaire. Nou, dan zie je in 26 nog wel een behoorlijk nadelige post, maar de jaren daarna zie je hem eigenlijk aflopen. Ja, dat is echt wel een gevolg ook van de keuzes die jullie met elkaar hebben gemaakt. Dat die begroting van 26 echt wel een duidelijk positiever toekomstbeeld laat zien. Ik wil niet zeggen dat je zit nog altijd wel scherp aan de wind natuurlijk. Maar het is wel echt een heel ander plaatje dan vorig jaar om deze tijd.
Ik wil even een vraag tussendoor van mevrouw Rita Boer-Rookhuizen de kans geven.
Ja, dat we hebben dus eigenlijk meer geïnvesteerd. Waardoor we minder overhouden dan andere gemeenten. Dat is wat je.
Meer besteed.
Nou ja, meer besteed. Meer doen
aan voorzieningen.
Aan voorzieningen. Ja. Denk, we hebben heel veel in het onderwijs geïnvesteerd. Het is aan te geven waar dat vooral aan ligt, waar wij in geïnvesteerd hebben. Of is het overal hebben we meer? Ja.
Ik denk heel veel in de leefbaarheid. Als je kijkt naar het nieuwe beleid van de afgelopen jaren, dan hebben we natuurlijk heel veel geïnvesteerd in leefbaarheid.
En in het begin, hè, maar dat waren natuurlijk vooral die fusiejaren, is er heel veel extra geld gegaan naar het gelijktrekken van allerlei beleid. Ja, het is eigenlijk weinig geminderd, maar vooral meer besteed. En die ruimte was er ook.
Ja, nog een paar opvallende dingen. Vaste activa, dat zijn dus de... Dat is die post vaste activa, dat zijn de wegen, de straten, de pleinen, de openbare gebouwen, sporthallen, sportcomplexen, etc. Functionele centra. U heeft 50 miljoen geïnvesteerd in die jaren tussen 2019 en 2024. Dat is ten opzichte van het landelijk gemiddelde relatief aan hoog. Dat zagen we net ook al in die investeringsquote. En u ziet vervolgens naar de toekomst toe dat, en ik moet u zeggen, u bent een van de eerste gemeenten waarvan ik zie dat de verwachting van de investeringen, ja, die is ook ongeveer 50 miljoen in de begroting 26. Daar zie ik dus ook al maatregelen in terug van in feite jullie portfolio aanpak. Want bij heel veel gemeenten is dat vaak 2 tot 3 keer zo hoog, was bij jullie ook tot vorig jaar het geval. Ja, dat was natuurlijk gewoon niet reëel. Dat krijg je nooit weggezet. En je ziet dus hier dat de omvang van de investeringen, ja, die is eigenlijk gelijk aan wat jullie de afgelopen jaren gerealiseerd hebben. Dus dat is veel realistischer geworden in jullie begroting. Dus dat wil ik jullie wel meegeven. In die zin zie je een duidelijke verbeterslag in deze begroting terug. Nou, reserves, die zijn 31 miljoen gegroeid. Nou, dat is voor het grootste deel natuurlijk Eneco, voor 22 miljoen ongeveer die daarin zit. En je ziet naar de toekomst toe dat die reserves van 110 miljoen wel weer wat teruglopen naar 90 miljoen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met nog dat de nadelige saldi zijn tussen de baten en de lasten. Maar dat is veel minder dan dat het in de vorige begroting was. Ja, jullie schulden, ja, die zie je ook eigenlijk een vrij evenwichtige groei hebben. Toename hebben die heel erg natuurlijk samenhangt met de investeringen die je doet. Nou, en als je dat dan in kerngetallen plaatst, want dan kun je het vergelijken met anderen. Ja, dan zie je dat jullie netto schuldquote, de netto schuldquote, dat zegt iets over je schuldpositie. En die netto schuldquote die wordt altijd uitgedrukt in een percentage van de baten van de begroting. Dus jullie zitten op een schuldquote van 49%. Dat betekent dat de omvang van jullie netto schuld 50% is van de omvang van jullie begroting. En je ziet dat die is eerst fors afgenomen. Daarna stijgt die wel weer wat licht. Jullie zitten iets boven het landelijke gemiddelde, want dat is 38%. Maar duidelijk onder de norm van goed naar voldoende. Dan zitten jullie natuurlijk echt in de categorie goed. Want als je onder de 90% schuldquote zit, dan zit je in de categorie goed. Je kunt hier overigens ook uit afleiden dat de gemeenten collectief gezien natuurlijk heel weinig schuld hebben. 38%, terwijl de eerste kritische grens 90% is. Ja, dan zit de gemeente natuurlijk eigenlijk op een hele lage schuldpositie. En dan de solvabiliteit. De cycle even, dat is de verhouding tussen reserves en schulden. 50% solvabiliteit is dus de helft gefinancierd met eigen geld, met reserves, en de andere helft met leningen van de bank. Ja, die is bij jullie op 44%. Landelijk gemiddelde is 39%. Dus daar zitten jullie boven de norm. Hè, dus met de schulden zit je wat hoger, wat minder goed dan het landelijke gemiddelde. En in solvabiliteit zit je wat beter dan het landelijke gemiddelde. En je zit ruim boven de 20%, want als je onder de 20% komt, dan ben je risicovol. Nou, dit brengt mij wel tot de conclusie van ja, je bent eigenlijk gewoon een gezonde gemeente. Je zit echt in het midden, want je schulden, nou, dat zit eigenlijk tegen het midden aan, ietsje erboven. Maar je solvabiliteit, je reserves zitten weer wat beter dan dat landelijke gemiddelde. Dus per saldo ben je echt wel gemiddeld. Je ziet natuurlijk wel die schuldquote wat oplopen naar 75%. En de solvabiliteit wat dalen naar 35%, maar dat zit nog allemaal in de categorie van gezond. He, dus ook het beeld 29 in jullie begroting 26 is gewoon een gezond financieel beeld.
De heer Van der Boogaert.
Dank u wel. Is hier ook een verkiezingscyclus in te ontdekken?
Nee. Nee, ik doe dit al. Ik doe dit nu. Ik ben in 2008 hiermee begonnen. Dat was het jaar waarop de bankencrisis uitbrak. Toen ben ik gemeenten gaan analyseren. En de verkiezingstrend zie je niet terug. Wat wel heel opmerkelijk is, is dat de financiële positie van gemeenten is in de jaren, is heel raar, is in de jaren 2008 tot en met 2012 was die ook ijzersterk, zoals die dat nu eigenlijk ook is. Dus weinig schuld, hoge reserveposities. Dat was in de jaren 2008, 2012 het geval. Heel merkwaardig, want dat is wat anticyclisch. Want toen zaten we wel in de bankencrisis, de eurocrisis, de vastgoedcrisis. En dan zie je de financiële positie van gemeenten eigenlijk in elkaar pletteren in 2012 tot 2019. En toen had niemand het erover. Dus dat is nog steeds mijn verbazing. Dat ik denk, dat is ook raar, want in die periode sprak niemand erover. Terwijl in die periode zijn de reserves echt enorm gedaald. En als je dan inflatie meeneemt, is het nog veel erger eigenlijk. En vanaf 19 zie je die financiële positie van gemeenten. En toen kregen we corona en we kregen Oekraïne. En vanaf 2019 zie je die financiële positie van gemeenten weer enorm verbeteren. Dus het zit niet met verkiezingen, maar je ziet wel een soort bijzonder tegengesteld beeld aan, aan crisissen.
Dan ook wel benieuwd in hoeverre de Oekraïne hiermee te maken heeft, want daar hebben gemeenten natuurlijk best wel veel op overgehouden.
Ja. Nou, de belangrijkste trigger is eigenlijk het kabinet Rutte 3. Kabinet Rutte 3, 2018, hebben die heel nadrukkelijk gezegd, de geldkraan moet open. Na vele jaren van bezuinigen bij de overheid. De geldkraan moet open, de gemeenten moeten weer gaan investeren. En je ziet, in die flow zitten we eigenlijk nog steeds. Dat de overheid gewoon veel geld uitgeeft.
Dat is gewoon niet zo.
Nou, eentje die natuurlijk ook opvalt is de belastingcapaciteit. Politiek, ik weet het, maar toch benoem ik hem altijd wel even bewust. Als we even naar de lokale heffingen voor de burger kijken, dan zit u op €1.403 per inwoner. En het landelijke gemiddelde is €1.053 per inwoner. Voor de afvalstoffenheffingen zit u ietsje boven het landelijke gemiddelde, maar u zit vooral met riool hoog. Daar zit u namelijk meer dan twee keer van het landelijk gemiddelde. En met de onroerend zaakbelasting zit u, €70 hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar bij de OZB kijk ik ook altijd even naar de ontwikkeling. En dan is het wel opvallend dat in 2019, toen was u €81 duurder dan het landelijk gemiddelde. Voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning overigens is dit het getal. En in 2025 zit u op €70 hoger dan het landelijk gemiddelde per meerpersoonshuishouden per jaar. Ja, dat is natuurlijk relatief gezien iets gedaald. Maar zeker bent u eigenlijk wel in hetzelfde spoor gebleven als het landelijk gemiddelde. Dus daar aan die OZB is dus niet iets. Sommige gemeenten zie je duidelijk dalen, andere gemeenten zie je duidelijk stijgen. Dan vraag je af, waar zit hem dat dan in? Nou, jullie zijn gewoon in het spoor gebleven waar jullie in 2019 met elkaar mee begonnen zijn. Ik vind die OZB is voor mij ook niet opvallend voor een gemeente van jullie omvang, moet ik eerlijk zeggen. En het voorzieningenniveau wat ik gewoon zie. Als buitenstaander bij jullie. Ja, riool is natuurlijk een aandachtspunt. Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de enorme omvang. Wat ik leuk vond in jullie begroting. Er zit een wijkkaart in nu. Hè, of iedere kernenkaart. Ja, als ik dat lijstje zie. Dan denk ik, ja, het zijn ook wel heel veel kernen. Waar jullie over gaan. Dus er is natuurlijk nog wel wat strekkende meters aan riool. En aan overpompstations. En al van dat soort. Wat zei je? Nee. Ja, dat maakt wel dat u alles bij elkaar de één na duurste gemeente van Gelderland bent. Ja, maar even, ik moet je eerlijk zeggen, de enige die ik echt opmerkelijk vind is riool. Maar dat heeft echt wel, denk ik, met de structuur van jullie gemeente te maken. Jullie lijken een beetje op Gouda, qua hoogte van riool, want in Gouda is het ook heel hoog. Maar ja, daar heeft het een hele andere oorzaak. Daar zakt de riool in een paar jaar tijd.
echt letterlijk weg in het moeras.
Monique de Moed wil er een vraag stellen.
Ja, het gaat om de vele strekkende meters, strekkende kilometers. Maar het gaat natuurlijk ook over het feit dat wij de eerste aanleg van de riolering buiten de grondexploitaties hebben gehouden. Ja. En die maken ook wel het tarief wat hoger. Er zit niet het grootste verschil. Het grootste verschil is waarschijnlijk die enorme oppervlakte die wij moeten overbruggen. Maar het doet wel mee.
Nou, dat tenslotte wat ik al even, dat is een beetje het punt van de heer Van Rossum, wat hij eerder aangaf. Kijk, waar ik eerder opmerkingen over heb gemaakt, dan pak ik maar even de bovenste. Kijk, dat pak ik maar even 24. Jullie hadden in de primaire begroting 2461 miljoen aan lasten. En vervolgens gingen jullie tussentijds 28 miljoen aan lasten erbij plussen met begrotingswijzigingen. 17% er dus bij. En dan kwam je op 189 miljoen. En vervolgens werd er werkelijk besteed 174 miljoen. En dan had je dus een onderuitputting van bijna 15 miljoen. En dat is weer 8%. Ja, dus daar zit een rare golf zat daarin. En dat was in 22 en in 23 en 24 allemaal het geval. Dus daar ben ik toen wel opmerkingen over gemaakt. Van kijk daarnaar. Nou, ik moet dan... Dat was voor mij wel een soort eerste signaal van... Hey, de maatregelen werpen vruchten af. Want je ziet dan de begroting 25 op 167 miljoen. En dan zie je dat de begroting naar wijziging... De tussenrapportage, zoals die nu voor ligt... zit die op ongeveer 180 miljoen. Dat is 12 miljoen erbij. Dat is maar de helft ten opzichte van voorgaande jaren. En natuurlijk, we hebben nog november en december liggen voor ons. Dus het zal best nog iets omhoog kunnen gaan. Maar aan de andere kant, ik hoop dat dit wel een eerste duidelijke stap is... En dat dan straks de realisatie, wij spreken veel dichter bij die 180 miljoen uitkomt. Dan heb je al een hele stap met elkaar gemaakt. Nou, gezien het feit dat ik in de begroting 26 ook al meer realisme zag in de investeringsagenda. Dus die portfolio. Denk ik van nou, moet dit ook resultaat geven. Nou, aan de batenkant precies hetzelfde verhaal. Uiteraard zei je dat het daar iets minder was. Die verschillen, die bedragen. Maar ook daar zie je wel dat de begrotingswijziging een veel lagere omvang kent.
Ruben van de Boogaert.
Dank u wel. Ja, is er ook aanleiding om bij de statenleden of bij het Rijk nog aan te kloppen voor dat riool? Want dat blijft toch een soort opvallend ding. En eigenlijk is het zo dat je als gemeente daar eigenlijk niets aan kan doen. Dus het is eigenlijk iets wat met de verkaveling eigenlijk te maken heeft... waar je als gemeente eigenlijk geen echte controle... of maar een hele beperkte controle eigenlijk op hebt.
Ja.
Want er is toevallig een bijeenkomst met statenleden als goed is in november, als ik het goed heb.
19.
Ja, precies. Dus dat is misschien een moment waarop we daar vragen over kunnen stellen.
Maar ik denk dat... Ik zou bij het Rijk zijn. Je moet
bij het Rijk, ja.
Je moet je... Hele
grote gemeente. Het is heel groot, maar ook weer bij oppervlakte. Jij zegt het zijn heel groot, maar het zijn... Heel veel andere gemeenten die minstens zo groot zijn, zo niet groter, ook in onze provincie. Dus dat is niet echt een heel sterk argument.
Ja, maar jullie hebben, wat wel kenmerkend is voor jullie, is groot en veel kernen. Dus ik zie wel bijvoorbeeld gemeenten in Drenthe, heb ik bijvoorbeeld de gemeente De Wolde bijvoorbeeld. Ja, dat is in oppervlakte misschien wel groter dan jullie, maar als je dan het aantal kernen neemt, ja, dat is veel kleiner, dat is veel minder. Nee, maar dit is niet. De Provinciale Staten gaat hier niet zo. Ja, die zullen het met kennisgeving aan horen, zo maar zeggen. Dit is echt iets vanuit het Rijk. Natuurlijk worden jullie in de algemene uitkering daar wel iets voor gecompenseerd. Hè, want oppervlakte en strekkende meters en dat soort dingen tellen wel mee in de criteria. Maar ik herken wel, dat telt niet zo zwaar mee als dat misschien wel nodig is. Het sociaal domein telt bijvoorbeeld veel zwaarder. Hè? Dus als je een gemeente bent met een zwak sociaal profiel, dus veel mensen met een bijstandsuitkering of een sociaal minimum, daar word je als gemeente veel forser voor gecompenseerd in de algemene uitkering dan je fysieke afwijkingen. Ben ik het maar even, je fysieke verschillen.
De heer Anne van Rossum heeft een vraag.
Ja, die... Veel kernen, denk ik, dat een belangrijk item is waardoor die rioolrechten zo hoog zijn. Maar, of rioolkosten, moet ik zeggen. Maar wat denk ik ook een hele belangrijke rol is, dat we relatief weinig natuur hebben. En een heel fijnmazig buitengebied met heel veel riool. Er is in de loop van de jaren heel veel riool aangelegd in het buitengebied. Is dat niet een belangrijkere factor dan het aantal kernen?
Ja, beide. Hè? Want kijk, die kernen die moeten allemaal weer met elkaar verbonden worden. Dan moet je dan van die overdrukstations tussen hebben. Die dan weer naar de waterzuivering. Dus het is een beetje de combinatie. En natuurlijk ook het platteland, fijnmazig platteland. Met veel boerderijen langs, zou ik maar zeggen. Huizen langs die landwegen. Ja, die moeten ook allemaal ontsloten worden. Daar zit ook allemaal overdruk hè, of drukpompstations tussen. Ja, die hele combinatie maakt het gewoon duur. En als je dan ook nog eens een keer veel moet vervangen en investeren, ook om aan de milieuvoorschriften te voldoen, ook om de overtollige water op een voldoende manier kwijt te kunnen, ja, dan heb je zomaar inderdaad een vrij duur rioolsysteem, noem ik het maar even.
Het blijft vragen oproepen, mevrouw Ritterboer-Rookhuizen, over het riool.
Nou, ik hoorde net dat wij het dus niet in de grondexploitatie hebben zitten, maar echt in de... Dus ik zou wel eens willen weten, als je het... Nee, nou ja, als je dat zou omrekenen naar... En dan gaat vergelijken, dan krijg je misschien een gemiddeld tarief. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Die is heel lastig uit te rekenen. Want dan moet je eigenlijk gaan rekenen van welke riolering zou je aan een grondexploitatie moeten toerekenen. En wat zou dat dan weer per inwoner betekenen. Dus dat is best een lastige berekening om te maken. Ja.
Het is meer dat onze rioolbelasting op een bepaalde manier wordt opgebouwd. En dat is dan niet helemaal te vergelijken met de gemeentes waar je het mee vergelijkt die het dus... In de grondexploitatie deel zijn.
Ja.
Zoals ik het begrijp, belasten we gewoon onze inwoners naar in de rioolheffing. Gewoon voor wat de kosten. En we halen het niet uit een ander potje. Anders had het in de grondexploitatie deels meegedaan. Dan had het op een andere manier... Nee, maar dus eigenlijk kun je het niet zo goed vergelijken of ons, ons tarief nou zo bijzonder hoog is.
Ja, maar dan gaan geen tientallen euro's. Nee, dat scheelt wel iets. Maar okay. dat gaat niet tientallen euro's verschil maken.
Ik heb hier Anne van Rossum staan, daarna Monique de Moet en dan de heer Van Brugge.
We zijn wel een beetje aan het jojoen in onderwerp. En ik ga even terug naar dat buitengebied. Wat ik me even afvraag hoe dat nu precies in elkaar steekt. Een aantal jaren geleden, ik denk 10, 15 jaar geleden, is het hele buitengebied zeg maar aangesloten op het riool. Dat was toen een verplichting. En dus inwoners van het buitengebied, met name de boeren, die moesten toen gaan aansluiten op riool. Een verplichting, denk ik, als je dat als gemeenschap oplegt, dan moet je dat ook gemeenschappelijk dragen. Is dat ook gebeurd? En als we het dan nu hebben over die hoge kosten, is dat dan vooral onderhoud? Of zit daar ook nog iets van die aanlegkosten in?
Monique de Moet.
Ja, het zijn meer vragen dan ik kan beantwoorden. Laat ik daar maar mee beginnen. Eerst toch maar even die grondexploitatie. Er is niet zo heel lang geleden een nieuw waterrioleringsprogramma vastgesteld. Toen zijn er vragen overgesteld en is er ook een rekensom gegeven. Ik weet uit mijn hoofd het bedrag niet. Het zit ergens tussen 25 en 40 euro per aansluiting wat het aandeel is van de eerste aanleg voor de grondexploitaties. Het buitengebied, dat telt dan al een aantal jaar mee, hè, dat de mensen van de septic tanks af moesten en over moesten op de riolering. Wij hebben geen gedifferentieerde tarieven in die zin, dus het wordt inderdaad over alles omgeslagen. Maar het speelt natuurlijk wel mee dat we een enorm buitengebied hebben, dus precies wat de accountant zegt. De afstand tussen de kernen en dan daarbinnen nog eventueel een bepaalde fijnmazigheid. Ja, je moet het wel allemaal overbruggen. Dus dat maakt onze gemeente duurder. En als het gaat over die grondexploitatie hebben we ook gezegd van op het moment dat wij weten dat we weer positieve grondexploitaties kunnen draaien, inclusief riolering, gaan we daarmee stoppen. Alleen dat omslagpunt is nog niet bereikt. Dus de komende jaren zit er nog eerste aanleg van verschillende wijken, waaronder in ieder geval de Plantage, maar ook Molenblok, Slingerbos. Dat lift allemaal mee op het riooltarief. Ja.
Goed, dan geef ik de laatste reactie aan de heer Laurens van Bruggen. En dan kunnen we dit sluit hier afsluiten.
Dat sluit hier op aan, voorzitter. Maar we hebben natuurlijk die crisis gehad rondom de grond, de Greks. En toen hebben we die maatregelen genomen. En is dat een hele fundamentele reden ooit? Dat wil ik even opmerken. Dat is niet zomaar.
Prima. Ik zeg dit omwille van de tijd, want ik zie dat we inderdaad tegen 7:50 lopen. We hebben nog een paar agendapunten. Om 8:00 is ook weer een andere belangrijke vergadering. Dus ik geef weer het woord aan de heer Van Vught.
Ja, nou, ik ga ook afronden inderdaad.
Ja.
Dit is nog iets over jullie. Hebben jullie nou voldoende buffers? Dat ziet ook een beetje op dat speerpunt. Dus daar gaan we nog wel wat dieper op in met de controle. Maar dit is even zoals het in jullie begroting is. Jullie hebben voldoende weerstandscapaciteit, 28 miljoen, om in ieder geval de risico's zoals die op dit moment zijn gekwantificeerd op te kunnen vangen. Even heel simpel gezegd, voor iedere euro risico heb je 1,27 euro in een potje zitten om risico's op te vangen. Nou, de sheet hierachter, dat is het verhaal wat ik net heb verteld, maar dan in bullets, in een soort tekst. Dus nou, dat is ter achtergrond nog en ter naslaan. Nou, ik hoop dat het een beetje helpt dit in de aanloop van jullie begrotingsbehandelingen. Nou,
in ieder geval hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting op deze presentatie. Vragen zullen we altijd nog blijven houden, maar ik denk dat het voor vanavond voldoende is en voldoende vragen ook gesteld zijn erover. Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid. Wij willen verder gaan met de agenda bij punt 6. Monique de Moet die gaat een toelichting geven, stand van zaken, het onderzoeksplan van het college.
Wij hebben voor dit jaar geen onderzoeksplan gemaakt. We hebben vorig jaar ook aangegeven. We hebben best wel wat maatregelen in het kader van financieel fit uit te voeren. En daar zitten ook een aantal elementen in die te maken hebben met efficiëntie. En daar zullen we ook over rapporteren wat we daarin onderzocht hebben en geconstateerd. Het onderzoeksplan 2026, dat moet formeel volgens de verordening 1 december 2026 worden aangeboden aan het college. Dat wordt wat doorgeschoven naar 2026 en dat heeft alles te maken met beschikbare capaciteit. Dus we onderzoeken een aantal zaken, hoe we efficiënter kunnen werken. Bijvoorbeeld door de lean procesverbeteringen die we aan het doen zijn. Capaciteits- en portfoliomanagement is daar een onderwerp van. En het toepassen van moderne technieken, met name AI. Daar doen we nu een aantal pilots voor en die geven een beeld van wat daarmee aan tijd te besparen is. En dat is voor nu de stand van zaken. Ik hoorde er straks wat onderwerpen voorbij komen waarvan werd gezegd, nou, dat zou een 213a onderzoek kunnen zijn of de rekenkamer. We hebben eigenlijk met de rekenkamer een beetje afgesproken van, zij richten zich op de doeltreffendheid van het beleid. En de collegeonderzoeken richten zich dan wat meer op doelmatigheid. Om niet te veel in elkaars vaarwater te zitten. Want ja, in theorie zou je hetzelfde onderwerp dan in een jaar van meerdere kanten gaan belichten. En ja, dat leek ons een beetje zonde van de tijd. Dus dat is de status van nu.
Kijk ik even rond. Zijn hier vragen over?
Eén vraag, voorzitter. Plan 26. Je zei net december 16, maar ik bedoel denk december 25. Moet het eigenlijk aangeleverd worden, maar maakt niet uit. Je zei doorschuiven. Maar is het doorschuiven dan een jaar of is het doorschuiven een paar maanden?
Nee, met een paar maanden naar begin 26. Begin 26. Ja.
Dus voor maart of zo.
Zoiets.
Dat is wel handig.
Ja.
Ja. Goed, dankjewel voor de toelichting, Monique. Gaan we naar agenda punt 7, waar je ook het woord gaat voeren. Het proces van de begroting.
Het proces van de begroting staat natuurlijk vanavond ook uitgebreid op de agenda van de informatiebijeenkomst. De begrotingstukken zijn vorige week verspreid. En vanavond is dan de technische toelichting daarop. Dan is er, ja, de accountant heeft al heel veel dingen toegelicht van die er ook in de begroting 26 naar voren komen. Daar ga ik straks ook nog uitgebreid op in. Ook met het nieuwe fenomeen van ontwikkelfonds, grote opgave wat we willen instellen. Na vanavond is er gelegenheid om technische vragen te gaan stellen. In het memo staat nog dat dat is tot volgende week vrijdag. We geven daar wat extra ruimte voor tot de maandagochtend, omdat we gewoon weten dat fracties vaak in het weekend nog overleggen en ook de tijd willen nemen om de stukken goed tot zich te nemen. Dus de technische vragen mogen tot maandagochtend 27 oktober gesteld worden. Dan 12 uur, ja. Dan hebben wij een weekje de tijd om te antwoorden en dan krijgt u 3 november de antwoorden. En we hopen natuurlijk met de informatie die vanavond wordt gegeven dat we al wat vragen weg kunnen nemen. Maar we beantwoorden met alle plezier de vragen die er zijn, zodat u op 6 november het debat goed kunt voeren.
Prima, dankjewel voor je toelichting. Ik denk dat de vragen die hierover zijn vanavond wel gesteld zullen gaan worden. Dus ik wou voorstellen om naar agenda punt 8 te gaan. De terugkoppeling vanuit de Raad van Advies. Daar ben ik dan de portefeuillehouder van om dat toe te lichten. Er is een vacature ontstaan, zoals ik eerder ook in de gemeenteraad heb vermeld, dat een rekenkamerlid zich terug heeft getrokken. Daar is een sollicitatieprocedure voor gestart en daar stromen op dit moment de sollicitaties van binnen. Dat gaat overweldigend goed. En uiteraard hebben wij ook al ingepland in onze agenda's dat we de sollicitatiegesprekken gaan voeren. En dat is op 17 november. En even het aantal, vers van de pers, hoeveel reacties zijn
er?
10 reacties voor een rekenkamervacature. Dus we hebben een hoop te kiezen. Dat is in ieder geval positief om te melden. Dan kom ik bij het laatste, maar dan denk ik dat het verstandig is dat, dat deze twee heren vertrekken.
Ja, het is allemaal openbaar, hè, tot nu toe.
Publiek uit. Uitzetten dan?
In ieder geval dank voor jullie aanwezigheid, hè, natuurlijk.
Dat is een goede, hoor.
Ja,
dat
doen we ook. Oké.
Hey, Roland. Okay. Tot ziens.
Dankjewel.
Tot ziens. Succes.
Tot morgen.
Tot ziens.
Goed.
Eerst even rondvragen sluiten en dan gaan we daarna naar het proces aanbesteden. Want selectief besloten.
Ja, precies. Eerst even de rondvraag op dit moment. Begin ik hier aan de linkerkant. Nick, Piet-Jan, Ruben, Laurens.
Dank voor het wijzen. Van 11 naar 4 maart.
Ja.
Dat vond ik wel even leuk om. Fijn om te melden bij deze. Is geen rondvraag, maar staat wel bij de rondvraag, zoals u zelf hebt gezien.
Ja, prima. Ik heb verder niets voor de rondvraag. En dan kunnen we dus agenda punt. Jij hebt nog wel wat voor de rondvraag, sorry.
Ja, meneer Van Bruggen had het al gezegd. Ik had bij de rondvraag neergezet de planning van de vergadering van de auditcommissie. Die is gewijzigd. Namelijk woensdag 11 maart hadden we eerst afgesproken, maar dat is dus nu woensdag 4 maart. En mijn vraag was eigenlijk, kunnen jullie allemaal? Maar ik heb hem al in jullie agendas laten zetten. Ja, ja. Ja. Dus ik ben misschien een beetje voorbarig, maar bij deze.
Nee, prima. Iedereen heeft daar dan kennis van genomen. En 4 maart is nog ver weg. Ik weet niet of dan de agendas ook gevuld zijn, maar ik had hem gezien en geen probleem van mijn kant. Prima, nou dan kunnen we het proces aanbesteding van accountantsdiensten.
Ik ga het hier op besloten zetten. Ja.
Ja.